Nou, dat over de wanneervraag. De tweede vraag, waar gaat het gebeuren? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Als je een vervangingstheoloog bent, weet je wel, dat is iemand die gelooft dat de kerk de plaats van Israël ingenomen heeft en dat er geen afzonderlijke toekomst voor Israël is. Dat de oprichting van de staat Israël niets met de plannen van God te maken heeft. Ja, dan maakt het niet uit waar Christus terugkomt. Dan komt hij overal tegelijk terug, zo gezegd. Maar nee, Zacharia 14 zegt het heel duidelijk. Daar wordt hij aangeduid met de goddelijke naam, de Heere. Maar er staat ook bij zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En het is aan het begin van het Messiaanse Rijk. De Heere zal koning zijn over de hele aarde. Wat daar gebeurt is de komst van de Messias. Dat begrepen zelfs de oude rabbijnen al. Maar heel concreet, niet alleen maar hij daalt uit de hemel neer, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Nou, dan hoef je alleen maar terug te denken aan Handelingen 1. Toen de Heer Jezus ten hemel voer. En dan stonden ze met een stijve nek omhoog te kijken of ze nog een glimp konden opvangen. Maar een wolk had hem bedekt voor hun ogen. En ineens stonden er twee engelen bij hen. Gij mannen van Galilea, wat staart gij daar omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen. En ik zeg er dan bij, op dezelfde plaats. Als je vanuit de oude stad Jeruzalem kijkt naar de berg, is een beetje ontmoedigend. Dan zie je drie, ja, je ziet verschillende torens, maar drie daarvan, als ik me niet vergis, die behoren toe aan kerken die precies weten te vertellen waar de Heer Jezus ten hemel gevaren is. De Russisch-Orthodoxen geloven dat dat op de plek van de Russisch-Orthodoxe kerk is. De Grieks-Orthodoxen geloven dat dat op de plek van de Grieks-Orthodoxe kerk is. En de Rooms-Katholieken geloven dat dat op de plek van de Rooms-Katholieke kerk is. Nou ja, zeg, ze zullen alle drie al een beetje naast zitten. Maar het is wel daar, want het is eigenlijk een kammer. Het is niet een bepaalde top, het is een beetje een kammetje. Maar ergens daar zal hij terugkeren. Als Jeruzalem opnieuw in grote nood zal zijn. Zoals dat in Zacharia 14, wat ik net noemde, beschreven wordt. Hij ging naar de hemel en toen kwamen er al wolken aan te pas. Hij komt met de wolken des hemels ook weer terug. De eerste keer dat we dat lezen is in het boek Daniël, hoofdstuk 7, vers 13. Daar gaat het over de geschiedenis van de vier wereldrijken. Eigenlijk zitten wij nog steeds met de nasleep van het oude Romeinse Rijk. We zien ook dat Europa weer bezig is één te worden. Het gaat wel moeizaam. Die Engelsen willen er weer uit en die Polen doen vervelend en die Hongaren doen lastig. Maar gelukkig hebben Mark Rutte om een half jaar lang de zaak in de gaten te houden. Dat het allemaal goed blijft gaan, maar of het in de nauwe past of niet. Die grote wereldmacht in de eindtijd, die komt er wel. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is hoe die wereldrijken aan hun einde komen. Daniël kijkt toe en dan ziet hij de zoon des mensen. Eigenlijk staat er gewoon een zoon des mensen. Dat betekent eigenlijk gewoon een mensenkind. Een exemplaar van homo sapiens, zouden wij zeggen. U weet wat homo sapiens is, hè? Heel vaak tegenwoordig ook genoemd homo sapiens. Maar dat is nou weer een heel ander verhaal. Ja, dat is even een doordenkertje. Daar moet je even over nadenken. De zappende mens heet dat. Oh, goed, dat. Maar geleidelijk aan heeft die uitdrukking zoon des mensen een steeds grotere betekenis gekregen in het Jodendom. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, wist iedereen wat hij bedoelde als hij naar zichzelf verwees als de zoon des mensen. Het was al lang duidelijk, zowel voor de tegenstanders als voor de voorstanders, de zoon des mensen, dat is de Messias. Zelfs Caiaphas die vraagt uiteindelijk als de Heer Jezus gevangen genomen is, ik bezweer u bij de levende God, of u bent de Christus, ja of nee. Bent u de Messias, ja of nee? En dan zegt de Heer Jezus ronduit in Marcus, ik ben het. En dan zegt hij daarachter, en ik zeg u, van nu aan zult u zien de Zoon des Mensen gezeten ter rechterhand Gods en komende met de wolken des hemels. Nou ja, zeg. Dat is niet alleen maar gewoon Messias. Als je vandaag een orthodoxe Jood vraagt, waar komt die Messias vandaan? Ja, gewoon, die wordt geboren ergens. En die groeit op en dan wordt het steeds duidelijker. En tenslotte zal die op een ezel Jeruzalem binnenrijden. Denk maar naar Zacharia 9, ze had het beschreven. Vonden ze wel eigenlijk een beetje lastig. Hè? Want Daniël zegt, hij komt met de wolken des hemels. En Zacharia 9 zegt, hij komt op een ezeltje. Daar zitten ze nou nog over de tobben. Een rabbijn die zei, nou als Israël trouw is, dan komt hij met de wolken des hemels. Als ze ontrouw zijn, komt hij op een ezeltje. Ja, zeg hé. Ze zitten er een beetje mee. Sommigen hebben gezegd, er zijn twee messias. Eén die komt met een ezeltje en de ander komt met de wolken des hemels. Het leuke is, ieder van ons weet hoe het in elkaar zit. Is dat niet bijzonder? 2000 jaar geleden kwam hij binnen in Jeruzalem op een ezelsveulen gezeten. En straks komt hij met de wolken des hemels. De oude rabbijnen wisten precies wie die zoon des mensen was in Daniël 7. Die komt met de wolken des hemels. En een van de eerste avonden had ik het over Matthäus 24, weet u nog wel? En daarmee ben ik ook aangekomen bij de derde vraag. Op welke wijze? Eigenlijk betekent dat gewoon hoe komt hij, maar hoe begint hij met een W? Dus ik heb ervan gemaakt op welke wijze. Hoe komt hij terug? Jaren geleden was er een meneer die aankondigde dat nou de Maitreya zou komen. Dat is ook een soort messiasfiguur. Maitreya, dat is een boeddhistische uitdrukking. En de hele wereld werd er een beetje gek van. Want nee, maar nou zou die binnenkort komen. Ja, nee, dan, dat zou nou niet lang meer duren. Later is het helemaal verwaterd. Maar als ik er wel eens over preekte in die tijd, dan zei ik altijd, mensen geloven het niet. Als iemand aankomt met een Rolls Royce bij, laten we zeggen, Hotel Krasnapolski op de Dam in Amsterdam, om ze daar te presenteren als de Messias, dan weet je dat het nooit de Messias kan zijn. Waarom? Omdat de Messias, hij komt niet met een Rolls Royce, hij komt niet met een Mercedes, hij komt ook niet met een Peugeot om de Fransen een genoegen te doen. Hij komt met de wolken des hemels. De Heer Jezus zegt dat zelf. Als ze zeggen, hier is de Christus en daar, geloof het me niet, geloof het me niet. Dan schijnen nu in China al een soort stuk of 6 mensen te zijn die allemaal zeggen dat ze Jezus zijn. En die hebben allemaal een groot gevolg. Geloof het allemaal niet. Als hij komt, dan komt hij met de wolken des hemels. En dan staat er nog bij, wat een spectaculair iets dat zal zijn. Dat zal zijn als de bliksem zoals die uitgaat van het oosten en schijnt naar het westen. We hebben allemaal wel eens in de nacht een onweer meegemaakt. Dat je buiten stond te kijken of door het raam naar buiten keek. Ik heb 1 keer in Zuid-Afrika ongeveer het ergste onweer meegemaakt in mijn leven, denk ik. Maar nooit in Nederland zo'n onweer meegemaakt. En dat was op een open vlakte in een boerderij. Daar zag je dus werkelijk die gigantische bliksemflitsen. Die als het ware van het oosten naar het westen schenen. Reusachtig, ongelooflijk, angst aan ja. De Heer Jezus zegt, luister, laat je niks wijs maken. Als de Zoon des mensen komt, dan zal het zijn als de bliksem die zo vanuit het oosten naar het westen straalt. De hele hemel in vuur en vlam zet. Dat is heel belangrijk. En bovendien, ik zei het u al, Openbaring 1 vers 7, maar het is een citaat uit Zacharia 12 vers 10. Aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. We zullen over hem een weeklacht aanheffen. Aller oog zal hem zien. Vroeger dacht ik, hoe kan het nou? Als Jezus op de Olijfberg terugkomt, hoe kan dan aller oog hem zien? De mensen in Friesland die kunnen dat toch niet zien? Trouwens, de mensen in Limburg ook niet. Het is veel te ver weg. Maar nu snap ik het. Binnen 2 minuten staat het op CNN. Je hoeft alleen maar de televisie aan te zetten en je ziet het. Nou ja, dat is mijn manier om het te verklaren en te begrijpen. Maar natuurlijk, vandaag is het helemaal geen wonderbaarlijk iets meer. Als er iets gebeurt, dan hoor je eerst piep en dan krijg je al een tweetje. Dus die zijn nog sneller tegenwoordig dan CNN. Maar het is ongelooflijk snel. Maar dat maakt ook niet uit. We zullen het in elk geval, iedereen die op aarde is, zal het meemaken. Die zal het zien. Ongelooflijk, wat een dag zal dat zijn. Maar daarmee heb ik nog wel iets verteld over de wijze waarop. Het zal zijn als wanneer een stralend heldere hemel na de donkere nacht de zon opgaat. Oh, dat is geweldig. Je hebt wel eens van die zondagochtenden dat ik erg moet preken, heel ver weg. Dus dan moet ik vroeg van huis. Ik herinner me zo'n tocht naar Friesland of Groningen. En een heel heldere hemel. En dan komt die zon boven de horizon uit. En binnen kosmologische tijden eigenlijk is het allemaal licht. Dan denk je aan Malachi 4... In de NBV is dat tegenwoordig Malachi 3, om het makkelijk te maken. Maar daar staat, hij zal komen als de zon der gerechtigheid. een stralende morgen. Zonder wolken. Waar de zon opgaat en alles in het licht zet. De zon, de bliksem, de wolken. Het zijn allemaal hulpmiddelen om ons te laten begrijpen wat een spektakel het zal zijn. Dat is niet in normale categorieën te vangen. Je zult het kunnen horen aan het gestotter van de journalisten van de CNN. Terwijl die toch normaal niet om een praatje verlegen zijn. De vierde vraag. Voor wie komt hij terug? Want ik zei wel, Israël zal in grote nood zijn. En heel veel mensen, ook onder de heidenvolken, die de Heere God zullen dienen. Onder de zwaarste beproevingen. Die zullen uitgered worden. In het jaar 70 was zo dramatisch. Al die orthodoxe joden die stonden op het tempel. En die riepen, die schreeuwden naar de hemel. O, kom toch, laat de Messias toch komen. We zijn in de grootste nood. Als nou maar de Messias kwam. Maar in Warschau hebben de orthodoxe rabbijnen het ook gebeden. O, als nou de Messias kwam. Maar door de hele geschiedenis heen hebben ze het zo vaak gebeden. Als er weer eens de nood op het hoogst was toen alle Joden Spanje moesten verlaten in 1492. Wat een drama. 100.000 Joden werden verdreven. En een groot deel van hen hebben tijdens een zwerftocht het leven moeten gelaten. Altijd riepen ze, dit is het moment. Nou zou de Messias moeten komen. En het bijzondere is, op een dag gebeurt het. Dan zal Israël weer in grote nood zijn. En dan zal het gebeuren. Lees nog maar eens die prachtige passage in Zacharia 14. Het zal een keer gebeuren. Hij komt terug om de zijnen te verlossen. In Matteüs 24 lezen we van die grote verdrukking. En er staat bij, als die dagen niet verkort werden, dan zouden zelfs de uitverkorenen nog voor de bijl gaan. Dat is nou mijn vertaling. Met andere woorden, die beproevingen zullen zo zwaar zijn. Als hij niet tussen beiden zou komen, dan zouden ze tenslotte allemaal de moed opgeven. Allemaal. Ongelooflijk. Hij komt terug om zijn volk uit de nood te redden. Maar er hoort ook de vijfde vraag. Voor wie komt hij, was de vierde vraag. De vijfde vraag is, met wie komt hij? Nou, in ieder geval met zijn engelen. Vele engelen. Maar heel bijzonder is dat er ook staat dat hij zal terugkomen met zijn heiligen. Dat zijn niet de engelen, dat zijn de gelovigen. Soms wordt het ook ronduit gezegd, Colossenzen 3, wanneer Christus zal verschijnen, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En in Openbaring 17 staat dat het lam zal verschijnen om de strijd aan te binden tegen zijn vijanden en die met hem zijn geroepenen en getrouwen, uitverkoren en getrouwen. In Openbaring 19 de hemelse legerscharen die met hem verschijnen. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 de heiligen die met hem verschijnen. Dat is heel merkwaardig. Een heleboel christenen die hebben eigenlijk nog steeds de voorstelling van Michelangelo die geschilderd heeft op de wand van de Sixtijnse kapel. U weet het wel, het laatste oordeel. Majestueus. En als je dat nooit gezien hebt, je kunt op het internet zomaar een heleboel plaatjes ervan vinden. Laatste oordeel van Michelangelo. En eigenlijk hebben veel christenen ook dat idee. Wij zullen allemaal op aarde zijn en dan komt hij uit de hemel en dan zal hij de schapen en de bokken van elkaar scheiden. Nou, dat gebeurt ook allemaal wel. Maar het bijzondere is, de ware gelovigen zullen met hem verschijnen. Hoe kan dat nou? Nou, ik heb er al eerder een vraag over beantwoord. Als je gelooft in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking, dan is het heel makkelijk. De gemeente, de ware gemeente, wordt voor de grote verdrukking opgenomen en die zal met Christus verschijnen aan het einde van die grote verdrukking. Maar ook als je dat niet gelooft, dat de gemeente voor die tijd wordt opgenomen, dan nog is het zo dat als Christus terugkomt, de gelovigen hem tegemoet zullen gaan en onmiddellijk met hem zullen terugkeren naar de aarde. Dat is eigenlijk wat er gebeurde bij een blijde inkomsten. Blijde inkomsten. Als je natuurlijk in Vlaardingen bent, dan denk je natuurlijk aan de graven van Holland. Dan moet hij nog ergens van gravin aan leider van Holland als standbeeld staan. Maar dan moeten jullie me nog maar eens uitleggen waar ik dat eigenlijk kan vinden in Vlaardingen. Maar bij die graven van Holland, als er weer een nieuwe graaf was, de oude was gestorven. En er was een jonge graaf die zijn plaats innam, de zoon van de vorige in het algemeen. Dan hield hij in de voornaamste steden van Holland een blijde inkomst. Dan werd hij overal toegejuicht en overal overlegde hij dan. En wat deden dan? Dan gingen de oudsten van de stad uit Vlaardingen, die verlieten de stad door de stadspoorten. En dan gingen ze hem een eind tegemoet, uit beleefdheid. En dan bogen ze als knipmessen en dan gingen ze met de graaf mee terug de stad in. Dus de graaf verscheen dan met de oudsten van de stad. Want die waren hem tegemoet gegaan. Dus ook als je gelooft dat de gemeente wel door de grote verdrukking gaat hier op aarde, dan nog zullen we de Heer tegemoet gaan en met hem verschijnen als hij zijn blijde inkomsten hier op aarde houdt. Hij verschijnt aan de hemeltrans met die miljoenen gelovigen met hem. Dat is natuurlijk heel, heel spectaculair. Dus niet alleen maar voor wie komt hij, maar ook met wie komt hij. En dat leidt me tot de zesde vraag. Waarom komt hij? Eigenlijk hebben we een antwoord erop gelezen in Filippenzen 2. Het heeft te maken met Gods gerechtigheid. Het is rechtvaardig van God dat hij al degenen die de Heer Jezus vervolgd hebben, die het vonnis over hem geveld hebben, dat die allemaal op een dag gedwongen zullen worden hun knieën voor hem te buigen. Alle die op de aarde, die onder de aarde zijn, in de hemelen zijn, zullen hun knieën eens moeten buigen voor Jezus. Onder de aarde, dat betekent in het dodenrijk. Kun je je voorstellen dat er een dag zal komen dat Caiaphas zijn knieën zal moeten buigen voor Jezus? Kun je je voorstellen dat er een dag zal zijn dat Pilatus zijn knieën zal moeten buigen voor Jezus en zal moeten erkennen, hij is de Heer. Niet de Romeinse keizer, hij is de Heer van het al. Kun je je voorstellen dat er een dag zal zijn dat Herodes zich voor hem zal moeten buigen. Maar ook al die groten der aarde door de eeuwen heen die gespot hebben met de naam van Jezus. Maar ook degene die zich huichelachtig aan hem onderworpen hadden, terwijl ze eigenlijk niks met hem te maken wilden hebben. Zoveel geestelijke leiders, ook binnen de christenheid. Er komt een dag dat alle knie zich voor Jezus zullen buigen. Elk mens die ooit geleefd heeft, moet ooit de knieën buigen voor Jezus. Er zijn twee mogelijkheden. Of je doet het nu vrijwillig, of je doet het straks gedwongen. En als ik zeg nu vrijwillig, dan bedoel ik ook echt vrijwillig. Dus niet gedwongen omdat je anders bang bent dat het straks op een nare manier gebeurt. Nee, echt vrijwillig. Degenen die hem lief hebben, die hem als Heer van hun leven erkennen, die hem willen dienen en navolgen, wie een vreugde het is om voor hem op de knieën te gaan. En te belijden, Jezus is Heer. En dat niet alleen, Jezus is mijn Heer. De Heer van mijn leven, die ik wil volgen, die ik wil dienen. Geweldig. Je doet het of nu vrijwillig. Ik denk wel eens een keer, dat ik probeer dat niet met leedvermaak te doen. Ik hoop dat u dat begrijpt, want dat is natuurlijk geen goede houding. Maar zoveel mensen die spotten met het christelijk geloof. Voor een deel komt dat ook omdat wij het daar zelf naar gemaakt hebben, hoor. Dat moeten we goed bedenken, maar toch. Die mensen die gespot hebben met het christelijk geloof, die gespot hebben met Christus. Allen zullen ze eenmaal hun knieën voor hem moeten buigen. Als ik zeg waarom, dan is het in de eerste plaats om gerechtigheid te laten geschieden aan Jezus van Nazareth. Diezelfde Jezus zal terugkomen hier op aarde. Op diezelfde aarde waar zijn kruis gestaan heeft. En dan zal er een troon voor hem staan. De troon van David. Het is heel bijzonder, in Openbaring 3 lezen we dat hij nu zit in de troon van zijn vader. Dat begrijpen we allemaal. Maar zegt hij, eens zal ik zitten op mijn eigen troon. Dat wil niet zeggen dat er twee tronen in de hemel zijn, één van de Vader en één van hemzelf. Nee, hij zit nu in de troon van God of in de troon van de Vader, maar straks zal hij zitten op zijn eigen troon. Wat voor troon is dat? Dat is de troon waarvan de engel Gabriel al gezegd heeft tegen Maria, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan ga ik al een beetje vooruitlopen op wat er nog komt als we het gaan hebben over dat Messiaanse Rijk. Maar het is op zichzelf ongelooflijk boeiend. Er is geen andere troon hier op aarde. We hebben het met kerstmis allemaal weer uit het hoofd geleerd. Of we wisten het al uit het hoofd. We hebben het onze kinderen aangeleerd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderbaar, raadsman, enzovoort. Maar hoeveel mensen weten nou wat er staat in het vers daarachter? Daar gaat het over vrede en gerechtigheid. Als de Messias zal zitten op de troon van zijn vader David. Bij vraag 6 en 7 maak ik een onderscheid tussen het waarom en het waartoe. Dat is een beetje kunstmatig. Maar waarom, dan denk ik, om de Heer Jezus te rechtvaardigen in de ogen van al degenen door alle eeuwen heen die hem en de zijnen kwaad hebben gedaan. God zal eenmaal vergelding brengen en hem recht laten wedervaren. Maar dat waartoe sluit daar onmiddellijk op aan. Dat is het waartoe van het Messiaanse Rijk. Er staat in Efeziërs 1 vers 10, 11... dat God ons op de hoogte gesteld heeft van zijn plan. Zijn plan is om in de volheid der tijden alle dingen in de hemel en op de aarde onder één hoofd samen te vatten. In Christus. Christus is dat ene hoofd. Alles in de hemel en op aarde. Allen in het Midden-Oosten die nu elkaar bevechten, die zullen dan onder het gezag van Christus staan. Het hele onmetelijke Rusland zal onder het gezag van Christus staan. In Amerika zal er geen twist meer zijn welke slechterik nou de volgende president moet worden. Ze zullen allemaal onder het gezag van Christus staan. In Europa hebben we geen last meer met de vervelende antidemocratische Hongaren en Polen en weet ik het allemaal. We hebben geen vluchtelingenprobleem meer. We zijn allemaal onder het gezag van Christus. Ik kan er af en toe zo heerlijk opgelucht van raken. Als ik de puinhoop zie en ik hoor het nieuws weer, één keer zal hij komen die de zaakjes op orde brengt. Je moet niet te gauw zeggen dat sommige problemen onoplosbaar zijn. Maar soms is het gewoon zo. Soms is het gewoon zo dat hij zal komen en dat de dingen niet tot een oplossing zullen komen voordat hij komt. Want hij zal vrede en gerechtigheid stichten hier op aarde. Dat is een ongelofelijke gedachte. Maar het eerste, want over het vrederijk wijd ik uiteraard niet verder uit, dat gaan we nog bezien. Maar het eerste, dat God hem recht zal laten wedervaren. De Heilige Geest getuigt van gerechtigheid, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Weet wel, Johannes 16. Wordt vaak niet zo goed begrepen, maar daar ga ik nou niet over uitweiden. En van gerechtigheid, dan staat er omdat de duivel geoordeeld is, de overste van de wereld. Er komt een tijd dat alle tegenstanders van Jezus geoordeeld zullen worden. Dat is gerechtigheid. Eindelijk zal God hem recht laten wedervaren. God zal hem rechtvaardigen, rehabiliteren in de ogen van al zijn vijanden. Je zult misschien wel verbaasd kijken, en ik zeg dat tegen ieder mens in deze zaal, mezelf inbegrepen. Dat ook misschien wel sommigen van ons zich dan zullen openbaren als vijanden van hem. Dat zal dan aan het licht komen. Maar ook sommige van de Joden en sommige van die moslims die we kennen, die met het licht dat zij hadden God trouw gediend hebben, met een eerlijk en oprecht hart hebben gezocht. En die dan uiteindelijk aan zijn kant zullen terechtkomen. Door de genade van God en door het werk van de Heilige Geest aan hun hart. We zouden wel eens verbaasd kunnen zijn. Het staat in 2 Thessalonicenzen 1... vers 10, dat hij dan bewonderd zal worden in zijn heilige en in alle die in hem geloofd hebben. Moet je je voorstellen dat uw buurman staat te kijken. Die ziet daar dat Jezus terugkeert uit de hemel. en ziet daar die geweldige menigte en ineens ziet hij u. Nee, moet je nou kijken, zegt hij tegen zijn vrouw. Jan en Ali zaten er ook bij. Heb jij geweten dat dat christenen waren? Nee, dat hebben ze meesterlijk verborgen weten te houden. Dat zou wel een afgang zijn voor Jan en Ali. Ik hoop dat hier geen Jan en Ali in de zaal zitten. Anders denken ze dat ik ben ingefluisterd. Nee hoor, ik ken hier geen Jan en Ali. Maar het zou wel heel triest zijn natuurlijk. Hij zal dan bewonderd worden en al die heiligen, want die zullen allemaal met dezelfde heerlijkheid bekleed zijn als hij. Dat is het geweldige. Ze zullen allemaal een lichaam hebben, een verheerlijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, zegt Filippenzen 3. En de mensen zullen niet alleen hem bewonderen, want hij verschijnt als de bliksem, maar u en ik verschijnen ook als de bliksem, om zo te zeggen. We zullen aan hem gelijk zijn, in heerlijkheid, met dat opstandingslichaam, prachtig. Nou, zou het wel fijn zijn als uw buurman dan zou zeggen, nou, ik heb het altijd geweten van Jan en Ali. Dat waren mensen die waren anders dan wij. We hebben daar niet naar willen luisteren, maar ze waren, kijk eens, en nou zie je het resultaat. Nou zie je het resultaat. Wauw. De komst van de Heer Jezus, die moet eigenlijk elke dag zijn schaduw vooruitwerpen over uw en mijn leven. Ik zat dus in een radiogesprek met een gereformeerde professor en die zei, een christen moet elke dag aan zijn dood denken. En ik flapte eruit, een christen moet elke dag aan de wederkomst van Christus denken. Ik was toen eigenlijk nog brutaler dan nu. Dus ik flapte dat er zomaar uit, dus vele jaren geleden. Hij vond het niet zo leuk dat ik dat zei. Hij leeft trouwens nog steeds, die oude professor. Hij is wel heel oud nu. Nee, een christen moet niet aan zijn dood denken. Moet helemaal niet aan zijn dood denken. Een christen denkt aan de wederkomst. Maar een hele oude broeder. Nou, die had een heel ernstige ziekte. Het zou niet lang meer duren. En de broeders kwamen bij hem op bezoek. En die zeiden, die spraken met hem dat hij dan spoedig naar het paradijs zou gaan. Maar met zijn laatste krachten wees hij omhoog. En hij zei, hij kan nog komen. Mijn eigen vader was er vast van overtuigd dat hij Jezus zou terugkomen bij zijn leven. Het is anders gegaan. Hij is 6 jaar geleden overleden. Wij zitten niet op de dood te wachten. Een christen heeft het niet over zijn dood. Als ik vertel dat ik ooit een licht hartinfarct heb gehad en dat ik daarom pillen moet slikken tot aan de wederkomst, dan lachen de mensen altijd, want dan zijn ze niet gewend dat je dat zo zegt. Ze zijn gewend dat je zegt, ik moet mijn hele leven tot aan mijn dood moet ik pillen slikken. Dat vinden de mensen gewoon. Of ze nou christenen zijn of niet christen. Maar de dokter heeft gezegd, tot aan de wederkomst moet ik pillen slikken. Zie je, jullie lachen ook. Dat is toch erg? Het feit dat jullie lachen betekent dat het onvoldoende leeft. Mag ik nog een klein verhaaltje eindigen? Dat gaat over een hervormde professor. Anders denken we dat alleen maar evangelische deze inzichten hebben. Professor Gunning, 19e eeuw. Hij was heel oud. Hij was bij de begrafenis van een collega. En op de terugweg van het graf zeiden ze tegen elkaar dat professor Gunning nou misschien wel de volgende zou zijn die zou sterven. Waarop de oude Gunning zijn rug rechtte en zei, mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen om op hem te wachten. Want ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Kijk, dat is nog eens taal, hè. Van die hervormde kan je nog wat leren. Van sommigen althans. En ook zoals je ook maar alleen maar van sommige evangelische wat kan leren. Maar dat is een geweldige getuigenis. Hij is er dus ook al lang overleden, dat begrijpt u wel. Het is niet gebeurd. En als je de pech hebt om te sterven voordat de koning komt, ga je naar het paradijs en dat is ook geweldig. Eigenlijk is het nog beter dan hier op aarde. Maar als de koning komt en je mag dat meemaken, wauw, dat zou wel geweldig zijn. Ik denk dat er hier zitten die dat gaan meemaken. Misschien wij allemaal wel, maar anders sommigen van ons in elk geval. Dat lijkt me geweldig. Laten we mogen eindigen met een citaat van Herman Boon. Kennen jullie Herman Boon? Wie kent Herman Boon? Grote snijboon heb ik op aarde nog niet meegemaakt. Geweldige kerel. Hij vertelde mij, ik hoor het van iemand anders, maar ik geef het jullie tenslotte graag mee. Het is dus cliché, ik heb het gepikt van hem, maar ik zeg het er eerlijk bij. Hij zei, voor een christen zijn de jaren hier op aarde de beroerdste van zijn hele bestaan. Voor een ongelovige zijn de jaren hier op aarde de mooiste van zijn hele bestaan. Jullie snappen het meteen, wat goed voor jullie. Wij gaan lekker pauzeren en dan gaan jullie mij uitvoerig bombarderen met jullie kritische vragen. Ga koffie drinken, koop een boekje van me en kom weer terug.